de ridder van Rappard. Hij stond bekend als de ridder. En Wim Kam vroeg zich in de oudejaarsconferentie in 1966 af of de ridder van Rappard zijn sporen nog wel droeg. Voor Intimi heette die Rolly. Hij was een dwarse, deftige populist toen er nog geen populisme bestond. En was tegelijkertijd als burgemeester van Gorinchem een autoritair bestuurder.
Ja, en hij heeft nu zijn biografie getiteld Dwarsligger van beroep, geschreven door Klaas Tammes, voormalig burgemeester van Linde en Buren, de plek overigens waar ook ooit de ridder zelf burgervader was. Klaas Tammes. Burgemeester in de voetsporen van de ridder. Kent het dorp, het gebied, de ridder nog?
Jazeker. Hij was in Soelen burgemeester van 32 tot 39. En de gemeente Soelen is opgegaan in de gemeente Buren. En als ik daar bij 50-jarig huwelijken kwam, dan sprak men nog wel over de ridder. Zo in de trant van, nou, dat was me er een. En er gingen prachtige verhalen rond van het huisvarken van de ridder. Hij woonde daar, hij was toen nog vrijgezel. Had een varken wat overdag door de tuinen van de buren scharrelde en 's nachts sliep in de woonkamer. En dan ging het al heel snel over het verdomde varken van de burgemeester. En wat ook een heel mooi verhaal is, is dat hij in 1934 werd er een nieuwe spelling ingevoerd. Niet zo met twee o's, maar zo met één o, door minister Marchand. En Van Rappard was daar fel tegen die nieuwlichterij. En zolang dat niet wettelijk was toegestaan, verbood hij dat ook. En nu was er een bovenmeester en die had zijn leerlingen al met potlood die nieuwe spelling in de boekjes laten aantekenen. En toen Van Rappard dat zag, toen ontstak hij in woede en gelastte de bovenmeester om op straffen van een boete dat door de leerlingen weer uit te laten gummen, want hij had daarmee gemeentelijk bezit beschadigd. Nou, zo zit het vol met verhalen en Van Rappard is een man van mooie verhalen.
Ja, ridder. Hoezo ridder?
Ridder is een adellijke titel. Het is de laagste adellijke titel. Ja, na ridder heb je baron, graaf, hertog. Dus ridder. Er zijn nog maar weinig riddergeslachten. Ik denk nog een 5-6. Bos van Rosenthal is bekend. Ridder de Van de Schuren. En ridder van Rappard.
Daar komt het vandaan. Nou, laten we vooral even naar hem gaan luisteren. Want ik denk dat er bij veel mensen iets oproept. Maar laten we even luisteren naar die ridder.
Wat vindt u van de seksuele vrijheden van dit moment en de vrijheden die gepropageerd worden?
Van een laag allooi. In godsnaam mogelijk dat we na 2000 jaren christelijke beschaving ons op dit ogenblik op zo'n laag niveau überhaupt wensen te bewegen. De hele sekskermis en de sekskitsch waarmee we verveeld worden op een niveau waar je eenvoudig de schivers van zou krijgen.
Ja, de rillingen van zou krijgen, zeggen wij maar in goed Nederlands dan. Maar luister, dit was de ridder van Rappard ten voeten uit, geloof ik. Tegen de tijdgeest.
Tegen de tijdgeest, ja. Hij streed, als het over seks gaat, een enorme strijd met de NVSH, met mevrouw Zeldenrust Nordanus. Daarvan zei hij, die mevrouw heeft geen bord voor de kop, maar een condoom. Dus hij was, en ging ook de confrontatie met haar aan. En hij was werkelijk tegen deze seksverdwazing en wat iets meer zei. Dus ja, dat, maar ook tegen moderne kunst. Hij was echt de man die niet meebewoog in de veranderende tijdgeest, maar vasthield aan wat hij, ja, eigenlijk als waardevol vond en wat behouden moest blijven.
Ja, als de Bachwans in de buurt van Gorinchem waren neergestreken, dan was
hij
wel
er uitgezet, onmiddellijk. Ja.
Maar hij stond voor links ook echt voor alles wat kwaad was. Hij was eigenlijk, hij werd ook voor fascisten en alles en nog wat vanzelf uitgemaakt.
Ja, ja, hij heeft toch altijd het stempel fascisme wel wat gehad. Hij was ook voor de oorlog een voorstander van een fascistisch autoritair systeem. En dan niet het Duitse systeem, maar hij was er wel voorstander van. En dat stempel heeft hij eigenlijk altijd, ondanks zijn oorlogsverleden, want hij is gearresteerd geweest, in Sint-Michielsgestel gezeten, hij heeft ondergedoken gezeten. Na de zuivering is hij er schoon uitgekomen. Maar dat stempel heeft hij altijd gehad. En hij werd op een gegeven moment ook zijn verkiezingsaffiches werden hakenkruis opgezet. Hij werd uitgescholden voor fascist. En toen de socialistische jeugd in de 60e jaren een tentoonstelling organiseerde, waar rechtse Nederlanders fascisten werden genoemd, was Van Rappard natuurlijk ook van de partij. Ja. Hij deerde hem niet.
Ja. Die moraalridderij en die eenzame strijd van hem, waar kwam dat uit zijn jeugd? Of waar komt het vandaan?
Nou, zijn jeugd, ik denk dat hij toch ook een soort missie had op een of andere manier. Hij wilde, wat hij dan wel zegt, de gewone man behoeden voor abjecte kunst. Hij wilde gaan over wat er wel en niet toegelaten werd in het publieke domein. Hij was voor preventieve censuur, ook bij tv. Want hij vond werkelijk die tv ook. Dat was in de tijd van Hoe Was Het Toevallig ook nog eens een keer. En die periode vond hij ook werkelijk vreselijk. En hij verbood een tentoonstelling van meneer Verwerda. En als hij dan, dat was een kunstenaar en die had zijn tentoonstellingen in de Nieuwe Doelen gezet. En dan kwam Van Rappard binnen, die bekeek dat en dan vroeg hij aan de toneelmeester: wat vind jij daar nou van? En dan zei de toneelmeester iets van: nou, het kan me niet bekoren. Bekoren, bekoren, vuile rotzooi is het eruit. En dan zie je de volgende dag Verwerda met een bakfiets vol schilderijen vertrekken.
Ja, want aan de ene kant is het in de tijd van Provo is hij heel erg tegen dat Provo en zo, maar het man was zelf ook niet vies van provoceren.
Nee, hij leefde van de strijd. Hij omhelsde zijn tegenstanders. Hij zei ook: mijn vrienden kiezen mij, maar ik kies mijn vijanden. Dus hij kon niet zonder strijd. Hij provoceerde en hij overtrof zichzelf ook in taalgebruik. En dat was ook, dat ging ook erg ver, hoor. Hij kon plat schelden en hij gebruikte woorden die je niet bij een ridder verwacht.
Ja, het rare is natuurlijk aan de ene kant roept. Verklaart hij zichzelf tot stem van de zwijgende meerderheid, de gewone man.
Ja.
We kennen hem als burgemeester. Hij probeert ook in de Tweede Kamer te komen. En het lukt niet. Dan zou je zeggen, als dit werkelijk de stem van een gewone man was, hoezo komt hij dan niet in de Kamer? Dat had toch een klein kunstje moeten zijn.
Ja,
dus er zit ook in hem een weeffout, waardoor hij niet aansloeg. Dat de mensen misschien dachten, ach, dit is toch eigenlijk ook gewoon een curiositeit. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, hij heeft heel veel pogingen gedaan om in de Kamer te komen. Eerst voor een partij die hij zelf weer heeft opgericht, de Liberale Staatspartij. Toen voor Nederlands Appel. Voor de Boerenpartij is hij meegeweest. Binding rechts. Hij heeft nog geflirt met de bejaardenpartijen. Hij trok volle zalen, maar weinig kiezers. En ja, dat is,
hoe kan dat?
Is heel opmerkelijk. Ja, zelf zegt hij erover: ik ben te laat begonnen, te weinig geld. De demonisering, dat woord gebruikte hij niet. Maar zijn Nederlands Appel werd de kolonelslijst genoemd door Knoop in de Telegraaf. Want er stonden kolonels op. En toen was net het kolonelsbewind in Griekenland. De pers was tegen hem. Dus hij zocht allerlei excuses, maar hij heeft het niet gered.
Maar als jij daar als biograaf naar kijkt, denk je van: de man was misschien toch ook dat mensen voelen deze man, want ik geloof dat in jouw boek ook ergens een scène is, dat hij zou worden benoemd tot burgemeester van Utrecht.
Ja.
En dat Juliana weigert zijn benoeming te ondertekenen, omdat ze vindt dat hij te weinig tactvol is. Dus Juliana zag al: met deze man is iets. Zag de rest van Nederland het misschien ook?
Nou, dat was vrij uniek natuurlijk, want het kabinet had hem benoemd tot burgemeester van Utrecht. En Juliana weigerde het benoemingsbesluit te tekenen. Staatsrechtelijk was dat een unicum, een novum. Te meer daar zijn vrouw de jeugdvriendin van Juliana was en hofdame. Maar zij vond hem te weinig tact hebben. Zij wilde het niet. En wat daar precies gespeeld heeft, is niet duidelijk. Van Rappert heeft er ook nooit wat over gezegd. Dus dat is onduidelijk. Maar Van Rappert was een omstreden figuur.
Ja.
En men vond hem prachtig. Men wilde. Het Godfried Bomans ging bij hem op bezoek. Hij schrijft erover in het boek De Man met de Witte Das. Nou, fantastisch. Ja, en toch, als men in een stemhokje stond. Het electoraat was ook nog niet zo.
Maar hoe kan het dan dat zo'n man wel überhaupt burgemeester werd? Want die baantjes werden toch onder partijleden verdeeld?
Nee. Hij werd burgemeester van Zoelen. En dat is een mooi verhaal, want hij werd burgemeester van Zoelen. En de dag voordat hij naar het sollicitatiegesprek moest, was hij in elkaar geslagen bij de sociëteit in Utrecht. Dus hij had blauwe plekken enzovoort. En zijn vader die heeft hem gestimuleerd en die zei: ik heb wat bedacht. Ik heb de commissaris van de koningin laten weten dat je een motorongeluk hebt gehad en dat moet je stijf volhouden. Dus hij komt bij de commissaris en die is vol compassie voor deze man die dat ongeluk heeft gehad en zegt: mijn zoon heeft ook net een motor gekocht, maar ik zal hem gelasten dat ding te verkopen. Nou, zijn vader heeft hem gestimuleerd. Zo ging dat nog wel, ja.
Ja,
ja, zo was dat in die tijd. Ja,
misschien is het gewoon zo dat in domineesland Nederland de mensen wel voelden: deze sympathieke clown moeten we gewoon niet echt al te veel invloed geven. Laten we even ook luisteren naar een ander moment, want hij had ook zo zijn eigen opvattingen over kunst en muziek. En dat blijkt met name als hij in 1967 de gouden plaat voor de single Het Land van Maas en Waal mag uitreiken aan Boudewijn de Groot. En laten we even luisteren naar hoe hij dat doet.
Ik behoor ergens op de achtergrond tot wat je noemt die mensen die men wat liever ver buiten de duidelijke culturele arena ziet, maar die vanwege zijn wat te tumultueuze bek toch altijd zorgt dat hij er dan wel weer bij is. En ik heb bovendien een archaïsche overtuiging van mijn eigen gelijk. En zal dat er ook wel heel duidelijk tot uiting brengen. Want wat is het ongeluk toen ik het waarom voor mezelf oploste. En toen zei, nou weet ik waarom ik hier ben. Dat ik mij tot de heer Ramses Shaffi richtte en zei, welkom hier. Omdat ik dacht dat hij Boudewijn de Groot was.
Ja, hij had dus ook zijn eigen opvatting over kunst en cultuur. En tumultueuze bek, zoals hij zelf zegt. Behalve dat die Ramses Shaffi en Boudewijn de Groot door elkaar hadden, had wel meer curieuze opvattingen over culturen.
Ja, en dit was opmerkelijk, want de krant schreef, de ridder was niet stil te krijgen. Ja. En Boudewijn de Groot, ik heb een brief van Boudewijn de Groot gezien, waar hij zegt, ja, het was een mooi verhaal in het begin, maar op een gegeven moment...
Boudewijn de Groot zat naast hem, hè?
Ik haakte toch af en ik zakte onderuit in mijn leren of in mijn houten zetel en dacht over mijn volgende LP na. Dus hij was uitgesproken... over kunst. Hè. Schrijvers als Moelis, Reven, Kremer. Dat moesten echt verboden worden. Dat was schrijvers van vuil en drift. Zo had hij...
Maar hij geeft Boudewijn de Groot weer wel die plaat. Ik bedoel, hij leent zich dan weer voor. Om zo'n zanger op een of andere manier toch weer te eren.
Hij was slotvoogd van Loevestein. Ja. En dat gebeurde op Loevestein. Dus hij kon als kasteelheer daar dan ook de show stelen. En dat heeft hij ook gedaan. Ik geloof dat hij een reden had van 2 uur, waarbij in het begin nog ovaties, maar het laatst boegeroep en gefluit. Dus ja, hij overschreeuwde zichzelf. Ja. Dat zou je kunnen zeggen.
Toch jammer dat we zulke vrienden niet meer hebben. Eigenlijk.
Nou, dit soort mensen, dat is ontzettend jammer dat die er niet meer zijn. Maar ik denk dat ze in deze tijd ook niet meer gedijen.
Komt Baudet er niet voor een aanmerking?
Wie?
Baudet. Laten we dat even laten liggen. Als we hem nu een plek moeten geven, de ridder van Rappert in de Nederlandse politieke geschiedenis, is het een curiositeit? Chique rechtse stem des volks, populistisch voorloper?
Ja, ik denk alle drie, maar ik denk dat het een voorloper van het populisme is. Hij was heel populair bij de gewone man. Hij verstond zich er ook voor, als je niet met een gewone man aan een bar een borrel kan drinken, dan deug je niet. Dus vanuit een zeker paternalisme was hij een man die de gewone man aansprak. Hij wilde de gewone man ook beschermen. Ik denk dat hij toch wel een populistische voorloper is geweest. Absoluut.
Goed, Klaas Thomas, bedankt. Het boek heet dus Dwarsligger van beroep en het is uitgekomen bij